De schriftlezing die daarna volgt vindt u in het boek Genesis, het 32e hoofdstuk, waaruit u de versen 1 tot en met 12 zullen worden voorgelezen. We noemden voor de luisteraars ook thuis aan de kerktelefoon de schriftlezing uit Genesis 32, de versen 1 tot en met 12.
Jacob toog ook zijn zweers. En de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een eerleger Gods. En hij noemde de naam derzelfde plaats Maanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij geboden zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn eer, tot Esau. Zo zegt Jacob, uw knecht. Ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn eer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, we zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet, en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer, en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen, en de runderen, en de kemels in twee eren. Want hij zeide, indien Esau op het ene eer komt en slaat het, zo zal het overgeblevende eer ontkomen. Voor zeide Jacob, o God mijns vaders Abraham en God mijns vaders Isaac, o Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee eren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vreze hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen, en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden.
Gemeente, de tekstwoorden die wij vanmorgen met elkaar willen gaan overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 32, en daarvan het eerste gedeelte van het 10e vers. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Gemeente, we zijn naar goede urken gewoond op deze laatste dag van het jaar, de oudejaarsdag, ook voor een dankdag samengekomen. En onze gedachten worden vanmorgen het bijzonder door dat woord van God dat ons al gedeeltelijk is voorgelezen, gericht op wat dat van ons vraagt, hem de dank toe te brengen die hij alleen waard is om te ontvangen. Maar als dat goed tot ons door begint te dringen, dan is het niet alleen een waarheid dat het beslist niet zo eenvoudig is om de juiste danktoon te raken en te halen. Maar afgezien daarvan, dan moeten we ook voor ogen willen blijven houden dat onze wegen allen zo verschillend kunnen zijn verlopen. En dat maakt een dankdagdienst verre van eenvoudig. Zeker lang niet gelijk voor iedereen. Dankdag komen wij samen met al onze gedachten, met al onze stemmingen, onze verschillende stemmingen ook. En toch, dit bindt ons samen als het goed is. Allen weten we ons als voor Gods aangezicht gesteld. In ons bidden, in ons danken, met onze meest uitlopende levenswegen, komen we hier samen voor Gods aangezicht. En we gaan danken, althans pogen dat te doen, door het woord erin onderwezen. En danken roept altijd op tot gedenken. Gedenken aan hetgeen God heeft verricht. Gedenken aan hetgeen heeft plaatsgevonden, met name in die bijzondere periode van het afgelopen jaar tussen bid- en dankdag. En dan valt het te verstaan dat onze gedachten, zowel van onze jongens en meisjes, van de jongste onder ons, als de oudste in ons midden of thuis aan de kerktelefoon, dat onze gedachten zich zullen gaan vermenigvuldigen. Want weet u het nog waarom gebeden is? Op de biddag in februari. Waarom gevraagd is ook in het gemeenschappelijk gebed, wat het woord is wat tot u is uitgedragen. Misschien hebt u met de grootste verwachtingen dit jaar begonnen. En als u terugziet, ach, ieder mens doet dat op zijn wijze, maar als het goed is, moet dat vandaag zeker gebeuren. Dan gaan we de rekening opmaken, of op welke wijze we dat dan ook verwoorden. En wat is er dan vanuitgekomen van al die verwachtingen? Is er een streep doorgehaald? Het duurt moeite mee om nog langer te geloven dat God de hoorder der gebeden is. En daarom, als we terugzien, als we geroepen worden om te danken, als we gedenken aan de weg die werd afgelegd door Gods genade, dan moeten we dat wel heel nauwkeurig doen. Dat wil zeggen, niet alleen, ook al is dat zo typisch menselijk, niet alleen blijven stilstaan bij de uiterlijke omstandigheden. Want anders zal het nog zwaarder zijn om te kunnen danken, zoals God dat bedoelt in zijn woord. Dan lopen de stemmingen uiteen. Dat zal ongetwijfeld hetzelfde blijven. Dan zal de één enkel reden hebben om te loven en de naam des Heren te prijzen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade gelden. En degene die er vlak naast zit, kan er niet in meekomen. Die moet zeggen, ik heb alleen maar, althans de eigen beleving, een negatieve balans overgehouden. Wat was het een moeilijk jaar. De oorzaken die misschien vanmiddag nog nauwkeuriger verwoord zullen worden. Maar toch, dan zijn de twee uitersten naast elkaar. En een derde zegt, ik weet dat het dankdag is, maar ik heb meer behoefte aan een biddag. Ook dat komt voor. Want ik ben ziek geworden. Het zij lichamelijk, het zij geestelijk. En soms zie ik geen doorzicht. Geen uitzicht. En los gedacht van een weg van ziekte, kunnen er ook andere zorgen zijn die ons leven zo drukken, onze ziel zo benauwen, dat we tot God roepen aanhoudend, o God, verlos mij uit deze noden. En om nog maar één voorbeeld, niet denkbeeldig gemeente, dat het ook bij u voorkomt, te noemen. En dan heb ik daar lang niet alles mee gezegd, versta me goed. Maar er zullen er ook zijn in uw midden die nog dieper moeten afsluiten. Die moeten zeggen, hoe kunnen mensen alleen maar blijven staan bij het materiële, bij het vergankelijke. Ik heb gestaan bij het graf van mijn vrouw, van mijn man, van mijn moeder, van mijn vader. Of wat dan ook, de rouw teweeg heeft gebracht in ons leven, zodat we niet verder komen dan de verwoording van die bekende psalm. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht. Toch behoren we ons gemeente vanmorgen in het bijzonder toch geroepen te weten tot dankbaarheid. Tot verschuldigde dankbaarheid in het geloof, zo God ons dat geven wil. dat hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, en hoe donker hij ook is geweest voor ons in de afgelopen maanden, hij ziet een gunst en wil dat toch ook vandaag kennelijk doen ondervinden op allen die hem vrezen. U voelt, de stemming mag niet bepalend zijn voor de mate en de wijze van onze dankbaarheid. We voelen er ook onwillekeurig iets van aan dat danken geen houding is waartoe we onszelf kunnen opwekken. Ook danken, zoals dat geldt van alle goede en volmaakte gaven, is gave van God. Heel duidelijk lezen we dat af in onze tekstgeschiedenis, die ons gedeeltelijk vanmorgen is voorgelezen uit Genesis 32. Daar wordt ons geleerd wat dankbaarheid mag betekenen. Dankbaarheid die niet alleen wordt veroorzaakt door de omstandigheden die wij gekend hebben. Dankbaarheid die alleen gekend wordt uit genade alleen. Zelfs los van de meest moeilijke dagen en weken die we doorworsteld hebben. Want dan wordt onze dankbaarheid niet langer bepaald door een winst- of verliesrekening. Gods werk, ook in het leven der dankbaarheid, werkt boven ons bidden en denken uit. Hoe? Maar dat kunnen we leren, althans. Door God de Heilige Geest kan het ons geleerd worden, als we gaan verstaan wat het woord eenmaal door Jacob uitgesproken in de moeilijke tijd van zijn leven ook voor ons te zeggen heeft. Een veel aangehaalde tekst, misschien is er wel eerder, dat weet ik niet. In uw midden over gepreekt op een dankdag, het kan. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouwen. Een bekende tekst ook in een bekende geschiedenis. En ik hoop dat ook onze kinderen, onze jongens en meisjes, de omstandigheden waarin Jacob deze heeft uitgesproken, voor een aandacht kunnen halen. Toch een tekst waarvan ik het durf te wagen, om dat zo te zeggen, die vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. En daarom niet recht wordt verstaan in de omstandigheden waarin hij verstaan behoort te worden. De eerste klank af zeggen we natuurlijk, ja natuurlijk. Hier is een echt dankbaar mens aan het woord. Waar klinkt hij dan? Geen dankbaarheid in door, we zijn waarachtig. Maar het is niet in de eerste plaats een dankbaar mens. Dan gaan we juist letten, en dat zullen we ten dele doen op de omstandigheden van Jacobs leven op dit moment. Dan heeft hij geen enkele reden gehad om dankbaarheid te kennen. Want zijn leven zag er ook op dit moment verre van bemoedigend, laat staan, vertroostend uit. En toch horen we er iets in doorklinken van de waarachtige dankbaarheid. Hoe kan het dan toch bestaan als ik zeg, hier is niet uitsluitend een dankbaar mens aan het woord om te gaan zien. God geeft ons dat ook zo te zien door de leiding van zijn geest, dat hier in de eerste plaats een mens aan het woord is, die schuldenaar voor God is geworden. God bracht Jacob op die plaats. En dat willen we dus ook boven ons tekstwoord zetten. Een schuldenaar verschijnt voor Gods aangezicht. En als die beleving ons deel zou zijn of worden vandaag, gemeente, dan kunnen we danken. Dan kunnen we danken. Door onze tranen heen. Door onze rouw en smart. In onze eenzaamheid. In onze verlatenheid. Dan leren we wat we zo even hebben beleden. En kon u er met het hart bij instemmen, gemeente. In voorspoed dankbaar, ook geen geringe opgave. In tegenspoed, geduldig. De schuldenaar verschijnt voor Gods aangezicht. En we horen hem dan belijdenis doen in de eerste plaats. En in de tweede plaats beluisteren we daarin een gebed van een onwaardig. En ook al heb ik voor uw gedachtengang, en dat u erin mee zult kunnen denken, twee gedachten van gemaakt, eigenlijk zijn ze niet van elkaar te scheiden. Schuldigen die zich melden, die we een belijdenis horen uitspreken, en ook tegelijkertijd een gebed van een onwaardig. Het een staat uiteraard niet los van het ander, want wie schuldenaar voor God wordt, wordt een onwaardig. En ook dat kan zelfs worden omgekeerd. Een onwaardig mens voor God in de beleving zal schuldenaar worden voor God. Jacob is het beide geworden. En we weten van hem zoveel. Het woord van God deelt ons daarover immers zoveel mee. Jacob, wie kent zijn leven niet? Jullie ook, jongens en meisjes. Met een gestolen zegen ging hij de grootste tijd van zijn leven door het leven. En om de ware zegen leerde hij bidden. Hij moest vluchten in deze omstandigheden. Lezen we immers de woorden uit Genesis 32. Het staat er ook boven min of meer. Boven de teksthoofdstuk. Jacob op de vlucht voor Esau. Of Jacob vreest Esau. Wel, hij is hier inderdaad met bange vrees beladen. En hij weet eigenlijk niet goed waar hij zich verbergen moet. En dat alles als gevolg van de zon. De zonde in zijn leven eenmaal gekomen. En ook geduld, ook aan de hand gehouden. En dat hij zijn oude, als blinde vader Isaac had bedrogen. En dan breekt er eigenlijk een moeilijke periode in het leven aan die we vinden beschreven in de vorige hoofdstukken. Van ongeveer 20 jaar. En min of meer heeft zijn moeder, zijn eigen moeder, notabene Rebecca, hem daartoe aangespoord om maar een tijdje van huis te gaan. Vrees voor wat Ezo had uitgesproken hem te zullen doen als hij Jacob nog eenmaal onder ogen zou krijgen. En zo heeft Jacob, ook al kan niet alles verhaald worden, perioden moeten doormaken waarin de zonde, ook de zonde hem, geen rust heeft gegeven. Waar hij de wrange vruchtgevolgen heeft moeten ondervinden van wat de werkelijkheid zal worden in ieders leven. Waarin leugen en bedrog overheerst. Maar hij mag gaan zien, ondanks schuld van zijn kant, dat Gods genade hem hier doorheen heeft geholpen. Hij mag dat zelfs gaan uitspreken en God beveelt hem, spoort hem ertoe aan om terug te keren naar zijn eigen woonomgeving. En die gehoorzaamheid juist nu in dit moment in zijn leven brengt Jacob nog in haast grotere nood. Al weet hij zich nu in de weg van gehoorzaamheid. Hij wil immers gehoor geven aan de stem die van de Heere tot hem is uitgebracht. Om terug te keren naar het land van zijn maagschap. Met de belofte eraan verbonden dat de Heere wel bij hem zal doen. Toch wat hij met vrees en vertwijfeling aangevochten. Vreemd zegt hij. Want nu mag hij zich juist in Gods weg bevinden. Terwijl er lange tijd in zijn leven hiervoor afgaan, daar geen sprake van is geweest. Maar ook al weet hij zich in Gods weg, en mag hij bij wijze van spreken pleiten op Gods belofte, toch kan hij nu de weg niet overzien. En hij wordt heen en weer geslingerd. Gods woord en roeping gehoor te geven. Maar welke consequenties zal dat weer oproepen? Wat zal hem dan te wachten staan? Hoe zal dan de weg voor Jacob zijn? Hoe zal die verlopen? Wel, waar hij eerder misschien geen nacht over wakker had gelegen, zoveel jaren her, daar kan hij nu niet zomaar overheen stappen, laat staan overheen leef. Is hij misschien bevreesd dat hij weer in zijn oude leven zou kunnen terugvallen? Is hij alleen maar bevreesd voor de ontmoeting met Esau? Wel, er is onmiskenbaar een verandering opgetreden in het leven van Jacob. Eerst waagde hij het zelfs om op Gods zegen vooruit te grijpen. En u heeft de Heere gesproken, ik zal bij u wel doen als u in deze weg begeeft. En toch dan zijn bedenkingen, zijn bezwaren, zijn opzien. Gemeente, wat liggen hier lessen opgesloten, ook voor ons persoonlijk geestelijk leven, ook in het licht van de dankdag die wij vandaag mogen beleven. Meer dan dat ik vanmorgen ook zal kunnen uitspreken in de toepassingen die zo tussendoor zullen worden gemaakt. Maar probeert u erin mee te komen. En laat het u op mogen vallen dat het ons een spiegel voorhoudt, ook in deze zin. Dat het ons in het begin van de prediking al wordt gezegd, vermanend zelfs. Dat de zonde ons nooit een rustig laat staan. Een gezegend leven zou kunnen brengen. Als onze verhouding tegenover God, maar ook onze verhouding tegenover onze naasten. Het ging immers in Jacobs leven over de verhouding van zijn eigen broeder niet in orde is. Dan blijven we op de vlucht voor God en voor de naast. En dan kunnen we ons misschien op allerlei wijze hebben verrijkt. Innerlijk zullen we arm blijven. Arm. Arm is en blijft de mens die zich niet rijk weet uit genade in God. Wel, daarom is die onrust toch wel te begrijpen die in Jacobs leven is gaan spreken. Althans te begrijpen als uw geweten nog niet als met een brandijzer is toegeschroefd. Als de Heer ons nog niet heeft overgegeven aan het oordeel der verharding. Want hoe dichter Jacob in de buurt komt van zijn geboorteland, hoe meer gaat het verleden spreken. Zelfs het verre verleden. Oude schuld komt boven en daaruit blijkt weer, gemeente, dat we de schuld niet zomaar kunnen wegdrukken. Niet kunnen onderdrukken. Schuld moet beleden worden. Met schuld moeten we op de rechte plaats verschijnen. We worden er op Gods tijd. En dat is ook genade van de Heer. Er indringend aan herinnerd, zoals dat is gebeurd in het leven van Jacob. We kunnen dan wel meden veel te kunnen wegstoppen en veel te kunnen verbloemen. Of met de mantel der liefde misschien, hoe goed bedoeld ook, te kunnen bedekken. Maar God komt erop terug. En laten we niet te gemakkelijk denken, het wordt wel vergeten, het wordt wel vergeten. Want de Heere heeft ons ook een geweten gegeven. En ook al heeft moeder Rebecca het haar zoon aangeraden, dat de tijd misschien ook wel de wonden bij Esau zou helen. En dat Esau het misschien zeker in die lengte van jaren het wel zou vergeten. Wel zou het waar geweest zijn, gemeente, het was niet waar. Maar ook al zouden de mensen alles vergeten, God vergeet het nooit. Of zijn we misschien zo dwaas van hart dat we onszelf inbeelden dat de Heere wel vergeet hetgeen we tegen hem misdreven hebben. Denken we daar juist op een dankdag en oudejaarsdag niet op? Bijna dat God een gedenkboek heeft. Dat er een gedenkboek voor zijn aangezicht ligt opengeslagen, waarvan de eerste indrukken in de tijd ons worden geopenbaard, maar misschien en wel zeker nog sterker op de dag der dagen. Alles in ons gedachte leven zal worden opgeroepen. Geen wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Nooit bij die gedachten stilgestaan, nooit door die bijbelse gedachten geestelijk ontwaakt geworden, nooit onrustig geworden over de zonde en die onbeleden zonde met name, waarvoor u nog niet voor Gods aangezicht in de schuld bent gekomen. Jacob had zijn broer gekrenkt, bedrogen, en daarmee gezondigd tegen God. Hij had gestolen met die diefstal, misschien ook wel een geestelijke diefstal, was hij op de vlucht gejaagd, als een zich opgejaagd geweten beest. En hoe dichter hij nu komt in zijn woonomgeving, komen de gedachten terug en ziet hij op tegen die ontmoeting die onvermijdelijk zal moeten volgen. Ezou weer onder ogen te moeten komen. Het laat zich dan wel indenken, het laat zich dan wel verstaan, dan valt hem niet iets goeds te wachten. En zeker niet, want er komt er nog een bij, nu hem het bericht heeft bereikt, dat Ezou met een geweldig leger van welgeteld 400 manschappen op weg naar Jacob toe is. Ezou komt, zo heeft het geklonken. Wat betekent dat? Een geweldige bedreiging voor Jacob. En als ons geweten inderdaad nog spreekt, nog spreken mag, kunnen we ons enigszins indenken wat er op dit moment ook bij deze berichtgeving en bij al de gedachten die Jacob al heeft gehad, ook door zijn hart en hoofd, niet vergeten, moet zijn heen gegaan. Want het is geen geringe zaak, ook in de intermenselijke verhoudingen, om iemand onder de ogen te moeten komen waarvan je weet, ik sta bij hem of haar nog in de schoot. En veel hoger bezien God, ook op deze dankdag onder ogen te verschijnen. Ja, daar staan we lang niet altijd bij stil. In elke eredienst geldt dat. We horen dat van het eerste moment in Gods huis al. We verschijnen voor zijn aangezicht. Zijn oog is op ons, ook in deze ogenblik. Nu kunnen onze kinderen ook enigszins er in de gedachten meekomen, als ze ook wel eens wat op hun kerfstok hebben, of hoe noemen we dat hier op Urk, als iets gedaan hebben, ze weten in hun hartje ook, het is niet goed om dan onder ogen van vader en moeder te moeten komen. Laat ons ons geweten niet op een goedkope manier proberen gerust te stellen. God is geen mens, maar God is Heer. Bedrieg uzelf niet langer, maak uzelf ook niet langer wijs. Eenmaal zal, als in de dagen van Jacobs leven, ook al zal het bij ons anders gaan, God erop terugkomen. Het heeft misschien lang geduurd, het scheen lang te duren, 20 jaar, als we dat als tijdsdeel willen aanhouden in deze geschiedenis. Maar schuld verjaart nooit. Wij hebben dan wel in ons wetboek van strafvorderingen tijd van verjaring voor bepaalde misdrijven. Bij God is dat zo gans anders. Wij kunnen strafzaken seponeren, er een streep doorhalen, maar met eerbied gezegd, gemeente, God haalt in zijn gedenkboek. Het boek der gedachtenissen ook, nergens een streep door. En als dat op Jacob afkomt, en het is op hem afgekomen, gelet op heel de omstandigheden waarin hij deze belijdenis mag uitspreken, dan breekt het angstzweet hem uit. Hij vreest. En heeft reden om te vrezen. Want hij zal in zijn schande, in zijn schuld voor God en Ezou openbaren moeten komen. Deze Jacob terugkeren naar het beloofde land. Kan deze mens, zondaar voor God geworden, wel de weg terug gaan? En dat alles maakt Jacob klein. Als in zijn gedachten, zoals dat bij ons behoort te zijn op deze dankdagmorgen, alles in het verleden van februari, en dat zijn niet eens 20 maanden, dat zijn ongeveer 10 à 11 maanden de revue passeren. Jacob is er klein onder geworden. En dan ziet hij, dan staan er 2 woorden helder in zijn geest gegrift, waaraan hij het te danken heeft, dat hij is die hij is. En dat zijn de woorden die wij onze tekst vers 10a terugvinden. Weldadigheid en trouw. Daar mag Jacob zich op dit moment op verlaten. En daarop kan hij ook straks verder. En krijgt hij weer rust en delen in zijn ziel terug. Waaraan heeft hij het te danken gehad als alleen aan Gods weldadigheid en onbezweken trouw? Want hoe was hij uitgetogen? Dat beleidt hij immers in het tweede gedeelte van het 10e vers. Met niet meer dan een staf, een stok en een kruik olie. Zo uitgetogen. En nu mag hij als een rijk, en zelfs in de goede zin van het woord, een rijk gezegend man terugkeren. En dat maakt hem des te kleiner voor Gods aangezicht, ook in de beleving, omdat hij schuldenaar mag zijn geworden voor God. Hij komt in de schuld. En dat blijkt uit de wijze waarin hij belijdenis mag afleggen. Ik ben gering. Heel letterlijk kunnen we dat vrij vertalen met: ik ben te klein. Ik ben het niet waard. Of nog sterker misschien, ik ben al die weldadigheden, al die trouw, al die zegen niet waar. Ik heb het niet verdiend, o God, dat je al die tijd mij gedragen hebt en mij hebt willen verdragen. Al die jaren mezelf gezocht, mijn eigen eer en naam bedoeld, nochtans heb ge gezegend. Ik ben gering. Wel, dat hoorden we Jacob. Leest u maar na en bladert u straks in huis maar terug. Nergens eerder en ook nergens eerder in zijn leven zeggen. Laat staan beleiden. En met deze woorden drukt hij dan ook uit hoe het in zijn hart op dit moment voor Gods aangezicht gesteld is. Hij drukt dus een geestelijke gezindheid ook ten dele mee uit. Want hoe zal een mens alles onder woorden weten te brengen wat hij beleeft in zijn ziel voor God? Onze woorden staan ook in het bijzondere verband van een gebed. Vanaf het 9e vers en te midden van dat gebed mag hij komen tot dat heerlijke belijden van schuld. Als een mens die zich mag verootmoedigen voor Gods aangezicht. Die weet wat het is onwaardig te zijn in de beleving. Al Gods rechten, al Gods zegeningen verbeurd en verzondigd te hebben. En zo mag Jacob dankdag gaan houden. En dat te midden van een ernstige crisis in zijn leven. Een periode van vertwijfeling, van vrees, van aanvechting, van diepe zorg, waardoor hij zich eigen zelf moet aanklagen. Het is alles eigen schuld. En zo gaat hij bidden en danken tegelijk, zoals wij dat ook vandaag nog niet kunnen en nooit zullen mogen scheiden. Bidden en danken valt niet van elkaar te scheiden. Ze behoren bij elkaar. En zo mag Jacob de rechte weg weer terugvinden en mag hij gaan zien naar boven. Boven al wat hij misdreven had uit. Hij mag God genieten met eerbied gezegd. Weer eens echt, recht en heerlijk in de ogen blikken. Onder ogen komen als een onwaardige. Want wat was er immers in zijn leven aan te wijzen, ook in die afgelopen periode van 20 jaar, op grond waarvan hij enig recht of aanspraak zou kunnen laten gelden voor de dingen die God hem uit vrije, soevereine genade had geschonken en gelaten. En daarom zei ik, we horen het Jacob niet eerder zo zeggen. We horen hem, Gode zij dank en de naam des Heeren tot eer, ook niet zeggen, ik heb er toch hard voor gewerkt. Ook al had hij hard gewerkt. Hij komt er niet mee voor de dag. Ook al heeft hij zich zeer moeten inspannen. Hij weet, het betekent alles niets. Het enige wat overblijft is Gods genade alleen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Hij voelt zich gering, Jacob. Onwaardig. En spelt u dat nu eens letterlijk heel langzaam. Hij voelt zich onwaar. Zijn naam betekende immers een dagelijkse prediking. Zijn naam was bedrieger. En hoe is hij daar nu aan ontdekt geworden? Wel, zoals het gemeenlijk nog gaat in het leven van een door schuldbesef getroffen en geslagen geweten. Als God een mens voor zijn aangezicht in de schuld brengt. Als God door de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde. En hij laat zien, zoals hij dat Jacob heeft laten zien, dat hij die mens niet heeft gegeven wat hij verdiend had. Maar dat hij wel heeft ontvangen wat hij niet verdiend heeft. Dat hij in plaats van straf enkel gezegend is geworden. Dan komt onze ontrouw tegenover Gods trouw te staan. Of misschien beter gezegd, ja, ik denk dat dat beter is. In het licht van Gods onbezweken trouw. Die stralen, die glans van Gods genade licht, moet onze ontrouw zo schrijend en schrijnend in het openbaar gesteld worden. In het daglicht. En tegenover Gods goedheid, onze boosheid, ons kwaad, ook ons verborgen kwaad, ons onbeleden kwaad. En wanneer we dan iets gaan beleven van wat Jacob hier in het 10e vers moet hebben beleefd. Want het zijn weinige woorden gemeten, maar toch met zijn ongekende diepe inhoud. Dan gaan we ook iets verstaan wat hij gekend moet hebben van het onwaardig zijn voor God. Alle rechten verspild, wat wordt de mens dan klein? Wat leert hij dan verstaan wat genade is en genade alleen. Onder zoveel indrukken kon Jacob immers niet hetzelfde blijven. En wie zou het wel? Wie zou het wel gemeen? Kunt u dezelfde blijven als God nu zo dat woord van zijn genade en dat ons leert op te voeden tot de waarachtige dankbaarheid ook zal openen voor uw woord, voor uw hart, voor uw ziel. En dat de woord door zijn geest mag worden afgedrukt in uw leven. Ach, wie kan dan dezelfde blijven? Ook al liepen onze levens de achterliggende periode zo verschillend, zo uiteenlopend. Toch kunnen we elkaar dan gaan verstaan. En vinden we elkaar op diezelfde plaats al was Jacob in het stof. Mocht terechtkomen en wie in het stof zal liggen, neergebogen, wordt door God, wordt door hem weer opgericht. Want we gaan verstaan dat God naar ons heeft willen omzien. Dat God ons heeft gedragen, dat de Heer ons in het wegnemen van onze geliefden, ook in het midden van de gemeente, ons nog gelaten heeft in het land der levenden. Als God toch met ons had moeten doen nadat we verdiend hebben. Als hij met ons gehandeld had naar verdiensten. Wel, wie kan verdiensten aandragen op deze dankdag? Kunt u ze aanwijzen? Kunt u de Heer erin mee tegenkomen? Of moet u zeggen, waarmee zal ik de Heer tegenkomen? Hoe zal ik mij bukken voor de hoge God? Jacob deed er geen poging toe. Gelukkig maar. Hij kwam op de juiste plaats, op de beste plaats. Dat God nog zo heeft willen doen met hem. Met zo'n mens, met zo'n bedrieger. Met zo'n zondaar, zo omringd met onverdiende zegeningen. Zou hij die reeks der schatten tellen? Hij kan ze niet tellen, nog bevatten. Hem is weldadigheid en trouw bewezen. Enkel weldadigheid en trouw. En heeft hij zich afgevraagd waarom of waardoor? Dan heeft Jacob ook geen ander antwoord kunnen geven als het antwoord wat wij bij al onze gestelden waarom zullen moeten geven dan het eenzijdige antwoord van genade. Juist omdat Jacob nu hier op de knieën voor God ging verstaan wat dat inhoudt. Door genade gespaard. Door genade beweldadigd. Door genade, door diezelfde genadebeleving, komt hij dan in de schuld voor God. Dan anders als eerder in zijn leven, niet meer op de vlucht, niet meer bij de Here vandaan gedreven, maar juist tot hem aangetrokken. Jacob kan de Here niet langer loslaten en in de beleving wordt het een al grote wonder, ja het grootste wonder, dat God hem nog niet heeft losgelaten, dat de Here hem nog niet van voor zijn aangezicht heeft weggestoten. En zo een mengeling van gevoelens en gedachten verschijnt hij voor het aangezicht des Heren met het hartelijke geloofsbelijden. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. Hij mag notabene ook nog in het meervoud spreken. Al deze weldadigheden en dan al deze trouw, die gaan mij, een onnutte dienstknecht, heb willen bewijzen. Het was alles onverdiend en toch verkregen, omdat er geroemd zou worden in vrije gunst alleen. Gemeente, op die plaats, op dat plekje misschien wel, zullen we terecht moeten komen, wil onze dankdag oog met recht en reden aan die hoge naam en kwaliteit kunnen gaan beantwoorden. Dan moeten we als Jacob schuldenaar voor God worden. Weten wat de onwaardigheid inhoudt als een tollenaar ook in de beleving voor de Here. Niets anders dan zonde en schuld te moeten overhouden. Want dan kan een mens onbestaanbaar als het waar is recht overeind blijven staan met zichzelf. Of staande blijven op grond van iets van zichzelf. Op vermeende recht, op vermeende inspanningen, op vermeende kwaliteiten, of wat u misschien menselijk gesproken nog voor goeds zou willen aandragen. Wel, als we op die plaats mogen komen met Jacob, dan zullen we ook de Here naar waarde leren danken. Naar waarde, ondanks gebrek, ondanks velelei tekort, dan zullen we hem weer onder ogen kunnen komen. Maar niet alleen hem, niet losgezien van de verhouding, ook waarin Jacob zich gesteld is. Dan moeten alle bezwaren, misschien geldt het wel letterlijk van één of sommige van u, dan zullen we ook elkaar weer onder ogen moeten kunnen komen. Onze naaste, uw naaste, misschien wel uw eigen broer, uw eigen zus of een lid van de gemeente, dan zal alles moeten vallen. Dan zullen we voor de meest moeilijke weg ook worden ingewonnen. En worden we er niet voor ingewonnen, dan is dat tekenend voor ons geestelijk pijl. Voor onze geestelijke gezindheid, voor de legering van onze harten. Lopen we dan nog steeds met een onbeleden schuld rond, met onbetaalde rekeningen? Ja, dan valt het te verstaan, dan krijgen we geen rust voor de hol van onze voet. Zeker niet als het nog erger gaat om gestolen zegeningen. Als we ons verrijkt hebben ten koste van de ander of van wie dan ook, zal dat rust geven? Misschien voor een tijd gemeten, maar lever niet overheen. Het werd Jacob ook niet bespaard, die dag van de ontmoeting, die dag dat hij schuldenaar moest worden voor God, die schuldeisers. Misschien zegt u, ach, dat is allemaal aardse schuld, lever ook niet overeen. Ezau zal u ontmoeten en wat wel gevoeliger zal komen liggen, God als de schuldeiser zal u eenmaal ontmoeten. Bespaarde zelfs Jacob deze dag. Jacob, waarvan later in het Nieuwe Testament met name beleden mag worden, Jacob heb ik lief gehad. Maar juist vanwege goddelijke liefde, vanwege Gods weldadigheid, vanwege onbegrepen goedheid en trouw, heeft God Jacob ook deze ontmoeting niet kunnen besparen. Zelfs deze weg moest medewerken ten goede. En bracht Jacob dan misschien in een geweldige nood, in een geweldig zielsconflict. Hij wist geen kant meer uit. Hij was in Gods weg. En alle bezwaren, ze moesten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar hier ontmoeten we dan wel een heel andere Jacob. Als Jacob op Urk had gewoond, en we hadden hem alleen maar uitwendig gekend, dan hadden we ook als Urkus gezegd, die man heeft het gemaakt. Een geslaagd leven durven we dan nog notabene te zeggen als kerkmensen. Hoe werelds, hoe wereldgelijkvormig. Dan kunnen we zo tegen Jacob aankijken, als een man die succes heeft gehad in zijn leven, in het zakenleven. Jacob, kom onmogelijk met deze belijdenis in het dal van de verootmoediging succes of het geslaagd zijn uitleggen als zegen. Het enige wat hij op dit moment bezit is schuld en een leven vol schuld, een verleden dat tegen hem getuigt. En daarom moet het ook alles roemen tegen een welverdiend oordeel. Hij moet terug, omdat God het had bevolen. En dat brengt hem in de klem van Gods bevel en Gods belofte. Terwijl het nog in zijn oren naklinkt wat we in Genesis 28 kunnen lezen. De bedreiging van Esau, als ik hem in mijn handen krijg, zo zal ik mijn broeder doden. Jacob ten einde raad. En toch mag hij juist onder deze omstandigheden vluchten in de beste weg waarin een mens vluchten kan. Deze bedrieger Jacob. Ondanks het feit dat hij ook de risico's misschien wel heeft overwogen in zijn gedachten. Want het is niet gering, gemeente. Laat dat ook niet lichtvaardig schijnen in onze gedachten. Weer terug. En dan na zoveel jaren juist Esau, die het op zijn leven had voorzien, te moeten ontmoeten. Jacob, ik zei het, vluchtte ermee naar de beste plaats waarmee een mens met zijn schuld en zijn schuldig verleden kan vluchten. En daarom een vraag aan u en mijn hart, afgezien weer van de stemmingen waarmee ik begon. En de verschillende leiding van God in ons aller leven. Kwamen we ermee op de rechte plaats. Voor Gods aangezicht. Waar brachten voor- en tegenspoed. Waar bracht de dag der benauwdheid ons. Dreef het ons alles bij de Heere vandaan. Of trok het ons nader tot hem toe. Jacob heeft het ondervonden. Het lag lang nog niet goed tussen de Heer en zijn ziel. Ook al had hij Bethel achter zich liggen. Hij kon met die ervaring ook niet voor Gods aangezicht verschijnen. En toch hij waagde erop, terwijl het geen waagstuk is. Want in het geloof, of het moet een heilig waagstuk zijn, is het geen kwestie van wagen en durven. Maar hij mag zich heen gedreven weten tot de Heere. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Gij zult mij niet verstoten. En de Heere zal niet kunnen verstoten als een mens zo in waarheid tot hem vluchten mag met deze belijdenis. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. Jacob, laat ik het nog anders zeggen, gemeente, mag buigen voor Gods aangezicht. Mag onder het woord vallen. met een kinderlijke vreze, met een heilige eerbied in zijn hart. En dat was met recht een belijdenis van het hart. Van Jacob werd op dit moment niet gezegd dat hij naderde tot God met zijn lippen. Van hoeveel zal de Heere dat vanmorgen niet alleen van ons hier, maar ook in andere kerken op Urk moeten zeggen, dit volk. Nader tot mij met de lippen. En is er een groter gruwel in Gods ogen dan dat, als ons hart nog verre van hem is geweken. En het in ons hart niet recht is voor Gods alwetend oog. Jacob, het ging er materieel dan weliswaar voor de wind. Dat is de reden van de dankbaarheid op dit moment toch niet. Meer dan die uiterlijke zegeningen weet hij zich rijk en innerlijk vertroost. En in verwondering gebracht door Gods weldadigheid en trouw. Die hem beide werden bewezen naar de kracht van Gods verbond. Want zo mag hij de Heere immers ook eerder in dit gebed dat uitloopt op deze heerlijke belijdenis uitspreken. Als de God van vader Abraham, de God van zijn vader Isaac. Zijn naam is Heere. Die trouw hield en trouw. Behield ook in het leven van deze zondige Jacob. Wat kregen we daar al voldoende oog voor gemeend? Voor die zegeningen, o krachtens het verbond van Gods genade. Want hoe zijn we immers begonnen aan het begin van het jaar? Op de biddag. En hoe zullen we dan vandaag eindigen op de laatste dag? De dankdag. Toch mede in het teken staat ook van de waarachtige dankbaarheid. En als u dan ook in deze ogenblikken of persoonlijk in uw huis straks, of misschien wel vanavond in de eenzaamheid, in de afzondering van de binnenkamer, uw leven nog eens mag laten doorlichten. Door het alles overschijnende woord van God. Dan zou u dan anders kunnen eindigen. Zult u dan anders mogen eindigen als Jacob hier? Want ons scheidt eigenlijk niets. Ook al zijn de omstandigheden onvergelijkbaar. Maar geestelijk gesproken zijn we geen haar beter dan Jacob was. En daarom zijn we ook innerlijk niets anders voor Gods oog als Jacob is geweest. Van huis uit zijn we schuldenaars voor God. Staan we, om het maar eens zo te zeggen, opdat iedereen het kan verstaan, dik in de rode cijfers. We hebben misschien de laatste maanden zakelijk gesproken weer veel menen te kunnen ondernemen, maar dan toch wel met geleend kapitaal. Of misschien moet ik het nog veel nauwkeuriger onder woorden brengen, met negatief kapitaal. En het licht ook van dit woord, ik ben gering. Dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw, waarom een negatief kapitaal? Omdat de Heere van ons allen zonder onderscheid zegt. Wat we ook gedaan hebben of nagelaten hebben om te doen. Ze hebben mij alle verlaten. En derven daarom de heerlijkheid Gods. Allen gezondigd en zo dan dankdag te mogen houden, te moeten houden. Te kunnen houden. Wel, de dankdag als het recht is en waar we enigszins dit woord kunnen verstaan, gemeente, roept ons in het licht van dit overdachte schriftgedeelte zo onze dankbaarheid aan God verschuldigd te overzien. Is het dan niet uit met ons recht? Waar een mens zich zo op kan laten voorstaan, ook een kerkmens, ook een mens opgevoed bij de waarheid. Maar hoe moeilijk leren we deze waarheid onder de knie te krijgen. Maar wie het enigszins mag verstaan, wordt het wonder al onbegrijpelijker dat God ons nog gezegend heeft. Ondanks onze zonde. Dat God ons niet gegeven heeft wat we naar recht hadden moeten ontvangen. Want de zonde is dood. Dat is Gods recht. En uw wonder van vrije genade des zondaars leven, dat is Gods lust. Maar wie zal dan niet Jacob kunnen aanvoelen? Ik ben gering. O God, wat stemt me dat tot ootmoed? Wat maakt me dat klein voor uw aangezicht? Onverdiende zegeningen heb ik van mijn God verkregen. Ik roem in vrije gunst alleen. Ik ben gering. En mag ik dan eindigen, gemeente, zoals ik probeerde te beginnen? Enigszins, ook al weet ik lang nog niet alles van uw gemeentelijke situatie, enigszins mij in te denken wat het ook voor u mag en moet betekenen. We komen hier allemaal als andere mensen. Ieder huis had in de afgelopen periode weer eigen kruis verborgen, misschien wel voor u naast. Ieder hart kende zijn smart. Wat kan het dan toch om zo te eindigen? Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. Ja, het kan. Als het kleinste het kracht krijgt van het onverdiende, dan wordt het onnoemelijk groot. Ik heb het verkregen uit genade. U gaf het leven en het levensonderhoud. Dagelijks, o God, laat het niet over het hoofd zien, het eten en het drinken, in onderscheid met vele anderen, niet eens zo heel ver bij ons Nederland vandaan verwijderd. U gaf gezondheid, zodat gezegd kan worden in uw situatie. Want nogmaals, ons onderscheid zoveel en veel was zo anders bij elkaar. En daarom moeten we niet gaan vergelijken, maar leren afzien van de verschillende omstandigheden. Het oog omhoog en het hart naar boven. Misschien moet u wel naar de mens gesproken klagen, ik ben eenzaam en ellendig. Maar kan het dan geen dankdag worden als het waar is geworden in uw leven? Maar de Heere gedenkt mij. Misschien mag u het samen nog zeggen op de oude dag, we hebben elkaar nog. Het leed is u niet bespaard gebleven, maar zelfs dat is een gunstbewijs van Gods genade. En wat blijft er dan over in ons leven? Dan weldadigheid en trouw. In dagen van ziekte en zorg dat er nog een medicijn was. En als er geen medicijn voorhanden bleek, dat God door zijn genade licht ons uit liet zien boven het tijdelijke. Want het geloof merkt immers niet aan de dingen die gezien worden. Want die zijn alle nabij de verdwijving. Maar het geloof mag aanmerken de dingen die niet gezien worden. En dan wordt een mens klein, gelijk we dat van Jacob mogen weten. Klein. Onder zoveel bewijs van onverdiende genade. Wat verkregen we, gemeente, wat we niet uit Gods hand hebben ontvangen? Als u het zo niet ziet, dan kan het alleen maar anders zijn. Dan hebt u ook ondanks het woord in uw huis en beluisterd in Gods huis geleefd in de gezindheid van de bloedzuiger die u aantreft in het spreukenboek. Dan hebt u zoveel mogelijk bijeen willen vergaren of zo sterker als de wereld bijeen willen schrapen wat u te pakken hebt kunnen krijgen. Geef, geef, dan hebt u nooit genoeg. Maar dan verstaat u ook niets van die dankbaarheid die Jacob mocht beleven. Maar dan verstaat u ook helemaal in de verste verte niet van het dodelijk gevaar, het meest bedreigende dat u omringt. Namelijk dat uw schuld nog open staat voor God. En als u dat niet kent, de beleving van uw openstaande schuld, dan zult u zich ook niet geroepen weten, niet gedrongen, niet gedreven, niet getrokken om te vluchten naar die enige plaats waar ontkoming is voor de grootste der zondaar. Als we in onze urke situatie de dankdag ook mogen gedenken in het licht van het verkondigde kerstevangelie, dan kan het niet anders, dan moet het erin meeklinken dat hij verschenen is aan alle mensen. Gekomen om zondaren zalig te maken, ja zelfs voor de grootste der zondaren, om ook op de dankdag, de laatste dag, het oude jaar, nog te vluchten naar hem die niet vlucht. Zaligmaker eenmaal geboren in de kribbe van Bethlehem's stal. En bij het ouder worden heeft hij ook ontmoet, alleen uitsluitend ontmoet, lijden en uiteindelijk bitter sterven. En toch, toen allen bij hem vandaan vluchten, is hij niet gevlucht. En wat heeft hij zich geringer geacht als wie dan ook. Ach, dat de gezindheid van Christus in ons mocht zijn door Gods genade, die zich vernederd heeft. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen terwijl hij God is. Een mens wilde worden. Hij meer dan Jacob. Ik ben gering. Vernederd tot het vloekhout van Golgotha toe. En dat voor Jacobs. Voor bedriegers. Voor schuldenaars. Om daar te verkrijgen waaraan wij alleen het leven en de gezondheid te danken hebben. In voor- en tegenspoed beide. Weldadigheid en trouw. Waar hij verdiensten verworf en verkreeg. Aan het vloekhouder schande. Waar hij, ja mag ik het voor één keer zo zeggen, God het hoogste offer der dankbaarheid bracht. Namelijk zijn leven prijsgaf, vrijwillig prijsgaf met het zoenbloed der wereld. Nooit was Jezus uit op winst, maar in de weg van verlies ging hij eeuwig beërven, ook voor al de zijnen. En dat is nog de weg. Een weg van verlies, een weg van minder worden, waarin we achter hem aan zullen moeten leren komen. Mag u zo dankdag beleven, gemeente? Mag u zo terugzien, afzien dus van de tijdelijke omstandigheden, van moeite en verdriet? Of overheerst dat op dit moment nog in uw leven? Wat is uw grootste zorg? Wat heeft de meeste indruk op u gemaakt? Wat heeft sporen getrokken in uw leven? Vraag het u zelf eens af, werd u verhard of werd u vernederd en vertederd door de genade Gods? Ben ik en mag ik zijn die ik ben, ik geringer, ten al deze weldadigheden en ten al deze trouw, ons zo te mogen verlaten op de Heere, bij wie een veilige plaats is ter ontkoming. Een schuilplaats waar ons hart steeds de toevlucht, de enige volmaakte toevlucht mag vinden in alle kruis en smart. Gemeente, kent u dan een andere weg? En zullen we zo ook zoeken heen te leven naar de tweede dienst op deze dankdag en oudejaarsdag? Zo te vluchten tot hem, tot wie dan heen dan tot hem, die schuldenaars wil vergeven al wat ze hebben bedreven, om dan iets van dat wonder van genade te gaan verstaan. Met Christus rijk, ook al zijn we naar menselijke maatstaven arm, maar hoe arm is de mens buiten hem en zijn genade, ook al beeldt hij zich rijk in, om te mogen eindigen in dat wonder. In dat wonder waarmee we de Heer in deze eerste dienst de dank uiteindelijk mogen brengen met zijn woord. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.